De tekst verplaatst ons, de Heer Jezus Christus, naar Jeruzalem. Brengt ons in een vergadering in Jeruzalem. Jeruzalem is niet zomaar een stad. En die vergadering is niet zomaar een vergadering. De stad is de heilige stad. De stad van het verlangen van de pelgrims. Verschillende psalmen handelen ook over dat thema. Zingen van dat thema. Denk aan psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, bij uw altaren. Denk aan psalm 122. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Jeruzalem de stad waar de Heere zijn naam. De tempel als daar een filiaal van de hemel. Een kleine plek. Maar een heilige plek. Jeruzalem. De eeuwenoude stad al in de dagen van de Heer Jezus. De stad van de grote koning. En de vergadering is een samenkomst van de Hoge Raad. Oftewel het Sanhedrin. Waar de fracties in dat Sanhedrin. De overpriesters, de leiders van de priesterschap, wetgeleerden, meestal fariseeën, mensen dus van een heel strenge en strikte richting, terwijl de priesters vooral de Sadduceese stroming belichaamden. De liberalen van die tijd, zouden wij kunnen zeggen. Liberaal en tolerant, want dat hoort bij elkaar. Alleen, de tolerantie gaat niet zo heel erg ver bij de toleranten. Ze dulden in alles wat in hun straatje te pas komt. Maar oh wee, wanneer het anders is, dan kunnen ze ongelooflijk fanatiek zijn. Het was toen zo, dat was bijvoorbeeld in de 19e eeuw zo, in Nederland. Denk je maar aan de schoolstrijd. Denk u maar aan de wijze waarop men de mensen van het Revij heeft geschilderd. En vooral de mensen van de afscheiding. Hoe hebben ze niet gehoond en gesmaad de fijnen? Er was in die tijd een dame die zei, ik wil liever dat mijn dochter wordt ontvoerd, dan dat ze zich zou aansluiten bij de fijnen. Dat was in Jezus' dagen niet zoveel anders. Dat is een eigenschap van de liberalen. Misschien niet van alle, maar wel van de toonaangevende en de meeste. Sadduceeën, liberaal, fariseeën, heel, heel strikt, en de oudsten van het volk, of de ouderlingen van het volk. Die vertegenwoordigden het lekenelement. Dat was de adel van Israël, die ook vertegenwoordigd was. Het hoogste rechtscollege. Was men dan niet meer zelfstandig in nationale zin? Een provincie van het Romeinse Rijk was Israël immers geworden. In godsdienstige zaken had men nog zelfstandigheid. Al moest men wel of niet de Romeinen tegen zich kreeg, de bezettende macht. Een speciale vergadering met één agendapunt is uitgeschreven. Wat moeten wij met deze mens doen? Deze mens? Wie is dat? Nou, dat was voor iedereen duidelijk. Dat is Jezus van Nazareth. Je rabbi. Of hoe jij al meermalen gesproken hebt. En hier in Jeruzalem de zaken al meermalen op zijn kop heeft gezet. Want Jezus was meermalen in Jeruzalem geweest. En had daar een teken gedaan. Dat zijn tegenstanders verschrikkelijk boos had gemaakt. Ik noem er enkele. Wat denkt u van de tempel? Dat is een gebeuren geweest dat iedereen in Jeruzalem over gepraat heeft. Maar dan de wijze waarop hij de Sabbat brak. Waarom is die man die van als zijn geboorte blind was geweest, nu uitgerekend op de Sabbat genezen worden? En waarom moest die man die al 38 jaar ziek gelegen had in Bethesda, uitgerekend op de Sabbat genezen worden? Had dat niet een dag kunnen wachten? En nu loopt het helemaal de spuigaten uit. Het is vlakbij Jeruzalem gebeurd. In Betanië. Daar was Lazarus gestorven. En die mens heeft Lazarus teruggeroepen uit de dood. We zouden dan, als wij dit allemaal niet al zo goed wisten, gemeente, denken. Wanneer je nu daarbij bent. Wanneer je nu dat verhaal. Dat er iemand is die de dood kan overwinnen. Die een dode tot leven kan roepen. Die een gebondene, een reeds lijklucht hebbende, ontslapene kan trekken in het leven. Dan zou ik toch zeggen, men zal toegeven dat zo iemand van God gekomen is. Zou hij dan niet de Messias zijn? De beloofde aan de vaderen? Van wie de profeten geschreven? Naar wie men uitzag, op wie men hoopt? Zou hij het dan niet zijn? Er zijn mensen geweest, zo lazen wij, die op grond van dit gebeuren in hem geloofden. Dat wil zeggen, zij gingen zien dat Jezus voor de Vader gekomen moest zijn. Misschien nog maar heel aarzelend en pril. Want het ware geloof begint vaak heel, heel klein. Maar lieve gemeente, veracht dat daar niet. Veracht dat daar niet. Soms kunnen kinderen, jonge kinderen, opgroeiende kinderen, ineens zo'n uitspraak doen. Waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Waar haalt dat kind het vandaan? Zo'n belijdenis ineens. Waar het spreekt een godsvertrouwen. Dan zie je dat toch niet zomaar weer vertrappen. Dan zult u daar toch blij mee zijn. Wanneer u dat hoort uit de mond van uw eigen kind of van uw kleinkind. En dan zult u er toch alles aan doen. Dat prille, dat ontwakende geloof ook wordt versterkt en bemoedigd en bevestigd. Nee, dat zal daar ook in Betanië wel geweest zijn. Dat die mensen aanvankelijk heel zwak nog maar geloofden. En dat ze op de bodem van hun harten van overtuigd waren dat Jezus de Messias was. Dat begint vaak met het vragen en met overleggen. Zeg, het kan toch eigenlijk niet anders. Hij moet toch wel zijn. Maar er waren ook anderen. Die zeiden, hij moet het wel zijn. Hij is natuurlijk niet. Ongeloof, gemeente. Dat zwicht niet. Verwonderen. En voor opzienbarende gebeurtenissen. Ongeloof is zo verschrikkelijk taai. En zo hard. Het is alleen de Heilige Geest die ongeloof kan overwinnen. En een mens uit het ongeloof kan plaatsen in het geloof. Het is alleen de Heilige Geest die van dood leven tot in geestelijk opzicht. Het is alleen de Heilige Geest die innerlijk overtuigt. Dan gaat er bij de een zus en bij de ander zo, maar het is altijd het werk van Gods Geest. Innerlijk overtuigd worden van de waarheid van het Evangelie, van de waarheid van de Schrift, van de waarheid van God, in zijn oordeel en in zijn genade. Maar wat Jezus daar in Betanië heeft gedaan, toen hij daar met luide stem riep, Lazarus, kom uit. Dat is voor menig een geworden. Niet een aansporing om te geloven, maar een versterking van de afkeer en van de haat. Daarom is nu de raad in Jeruzalem bijeen. De hoge raad, met die drie fracties daarin. En daar beraadslegt men nu wat er nu gebeuren moet. En daar spreken ze met elkaar. En de een heeft dit en de ander heeft dat. Zo worden gedachten uitgewisseld. Zoals dat in een vergadering pleegt te gaan. En deze vergadering had een vaste voorzitter. Caiaphas, de hoogpriester. En Johannes vertelt tot twee keer toe met nadruk dat hij de hoge priester van dat jaar was. Dat betekent niet dat men wel wisselde, hoewel er hele rare conclavoezen waren onder de priesterschap en onder de hoge priesters in die tijd. Dat weten we uit andere bronnen, bijvoorbeeld uit Josephus. Maar veel meer wil Johannes zeggen, van dat jaar, toen dit is gebeurd, was deze man de godsdienstige leider. De hoge priester. Men had immers geen vaste jaartelling zoals wij kennen. Men rekende naar een vorst. Zoveel jaar regeerde hij en toen gebeurde dat of dat. Het was in alle landen rondom de Middellandse Zee gebruikelijk dat men op deze wijze een soort jaartelling bijhield. Het gebeurde ook in het testament. Dan lezen wij ook in het zoveelste jaar van koning die en die gebeurde dat of dat. Maar koningen waren er niet meer. Maar ik heb het nu al met de priesters, de hoge priester. Nu, zegt Johannes, die Caiaphas was hoge priester, is heel wat jaren geweest, kleine 20 jaar, maar ook in dat jaar was hij de hoge priester. Deze man ook helemaal in zijn godsdienstige overtuiging, een Sadduceer, liberaal, tolerant. Tolerant? Ik heb nog eens bij de voorbereiding enkele woorden opgeslagen uit het Oude Testament, uit Exodus en uit Numeri. En daaruit blijkt dat een geestelijk gezag aan de hoge priester werd toegekend. Dat was zomaar iemand. In onze tijd is het gezag zo ondermijnd en ondergraven, dat men eigenlijk in Nederland nauwelijks meer van gezag weet. Maar dat was in de oude tijd anders. Dat was ook in de Bijbelse tijd heel anders. Een koning had een geweldig groot gezag, maar ook de hoge priester, een geestelijk gezag. Dat lezen we in Exodus, dat lezen we in Numeri. Aaron, de eerste hoogpriester, en zijn opvolger, zijn zoon Eleazar, de tweede hoge priester, is van een ontzettend grote invloed op het volksleven. En dat is zo gebleven. Als een hoge priester iets zei, dan was het niet zomaar iets. Maar had het een geweldige impact, zou men vandaag de dag zeggen. Had het een goed gezag. En zo neemt ook Caiaphas, hoge priester, de voorzitter van de Hoge Raad, het woord. Hij heeft dat aangehoord. Een voorzitter doet dat, die neemt niet onmiddellijk het woord. Als er een kwestie is, dan laat de voorzitter eerst eens de mensen wat loskopen, de gedachten uitspreken. Maar dan op een bepaald moment, daar is nu eenmaal een voorzitter voor, moest hij de leiding nemen. En dat doet Caiaphas ook. En dan spreekt hij op een hoogmoedige wijze. Hoogmoedig en arrogant. Want met grote nadruk staat dat woordje gij in het Grieks voorop. Gij snapt er niets van. We zouden van achter zeggen, jullie snappen er niets van. Je komt uit deze kwestie niet zomaar met halve maatregelen. Moet grondig worden ingegrepen. Stevig moet die zaak worden aangepakt. Deze mens. Zo heeft men over Jezus gesproken. Ik weet niet of die opgevallen is bij de schriftlezing. De naam van de Heer Jezus. Die gezegende naam van de Heer Jezus. Niet één keer wordt genoemd in die vergadering. Zo verachtelijk spreekt men over hem. Ze hebben over deze mens. En dat is dan heel keurig natuurlijk. Maar ik denk dat we naar andere omschrijvingen zouden zoeken als we niet in de kerk zouden zijn, wat ze daar hebben gezegd. Deze mens, zijn naam noemen ze niet eens. Verachtelijk spreken ze over deze mens. Niet eens noemen zij zijn naam. En Caiaphas weet de raad op. Caiaphas weet dat halve maatregelen hier niet zullen baten. En dan spreekt hij zijn woorden, doet hij zijn voorstel, legt de raad min of meer op. Eén moet sterven voor allen. Want als zij het inderdaad zo laten begaan, zoals u dat al hebt gezegd, heren, dan zal het ons plaats en ons volk kosten. Wat bedoelden ze met ons plaats? Is dat hun positie? Het is waarschijnlijk een heleboel bij elkaar. In dat ene woordje plaats. Er zal mee bedoeld zijn de tempel. Er zal mee bedoeld zijn de heilige stad Jeruzalem. Er zal mee bedoeld zijn het land. Maar inclusief hun eigen positie als godsdienstig college Sanhedrin, Hoge Raad. Het kost ons en het volk alles. De Romeinen zullen het niet langer gedogen. Dat heeft Caiaphas met instemming aangehoord. Wanneer die beweging rondom deze mens nog verder uitgroeit, is het inderdaad een hele messiaanse beweging wordt met wetshoop dat Jezus koning zal zijn, dan houden de Romeinen zich niet stil meer. Dan zullen de garnizoenen opengaan en de soldaten eruit komen en die zullen wegnemen bij de onze plaats en ons volk. Dat kost ons het voortbestaan. Men heeft dus die Jezusbeweging niet onderschat. En hoewel Jezus geen enkele politieke aspiratie had, op geen enkele wijze koning wilde zijn naar de wil van het volk, hebben ze wel vermoed dat in Jezus werkelijk door heel het volk zou worden gehuldigd. Dat zij dan verstokt in het ongeloof, als zij waren, geen plaats meer zouden hebben. Heel hun positie zou worden ondermijnd en heel het volk tot geloof en overgave zou komen. En de Heer Jezus als de grote Davidszoon hulde van zou. Hem die had gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar hij heeft wel gezocht naar erkenning en naar herkenning. Geen halve maatregelen, zegt dan Caiaphas. Maar het is een zaak van, en een zaak van het recht, maar een zaak van nut. Het is nuttig wanneer één sterft voor allen. Dat sluit dus helemaal aan bij de vraag die daar in Psalm 58 klinkt. En die ook klinkt in Psalm 82. Een rechtscollege is gehouden om het recht te handhaven. En niet te vragen naar particuliere belangen. En niet te vragen naar nuttigheid. Maar dit rechtscollege handhaaft het recht niet. Het zoekt alleen het eigen belang en het volksbelang zoals zij het is en invullen. Maar in het recht gaat het om het recht en niet om de nuttigheid. Ik vond bij, en sommigen van u kennen hem zeker wel, bij Ryle, de Engelse bisschop van, Anglikaanse bisschop van Liverpool destijds, van 1890, 1900, die verschillende boeken heeft geschreven, uitleggingen van het evangelie, en heeft ook andere boeken geschreven, deze uitspraak. En ik lees die u voor. Niemand loopt zozeer gevaar onrechtvaardigheden te begaan en te onderdrukken als een regering onder de drang van het valse argument dat het nut is dat de minderheid verdrukt wordt, dat de meerderheid er niet bij lijden. Niemand loopt zozeer gevaar onrechtvaardigheden te begaan als zulke regering. De meerderheid wordt verdrukt opdat de meerderheid haar zin krijgt. Toepassen. Het hele politieke bestel, daar zit altijd weer een aanvechting, een verleiding. En ook in de kerk. Weet je hoe dat met samen op weg is gegaan? Die besluitvorming. Meerderheid, minderheid. Nuttig, zegt Caiaphas, is het. Als die ene uit de weg wordt geruimd. En daartoe moeten we hem vangen en doden. Opdat de meerderheid, opdat wij allen ongeschonden blijven. Nuttig. Is denken aan de gang van zaken in heel veel situaties in onze cultuur. Dan moeten we Caiaphas nog gewonnen geven. Dat hij hier op het nut uit is. Hoe ongeoorloofd ook. Van het volk. Hij het in. We worden iedere keer opgeschrikt. Als we tenminste nog schrikken. Van fraude. Verhalen. En van corruptie, verhalen, omkoperijen. En dan gaat het niet eens meer om het nut van een volk of van heel velen in het volk. Dan gaat het puur om het eigen belang. Dan zijn we nog verder van huis. We lezen in de tijd dat allerlei lieden op invloedrijke posten, daar waar veel geld om gaat, op de meest weerzinwekkende wijze hun zakken proberen te vullen. En dan gaat het niet met honderdduizenden, maar met miljoenen vaak toe. En soms niet eens met tientallen woorden, maar met honderden. Nuttig voor zichzelf is dat allemaal. En dan denken ze zeker ook nog dat het nooit uit zal komen. Maar het recht dient gehandhaafd te worden. En daar heeft Caiaphas niets van begrepen. En als hij het al begrepen heeft, dan gaat hij lijnrecht tegen Gods bedoeling in. Maar, zegt Johannes, hij sprak hier als een profeet tegen wil en dank. Hij wist het zelf niet eens dat hij hier een uitspraak deed met een ontzaglijke meerwaarde dan hij bedoelde. Hij leek daarin op Biliam. Biliam in de tijd van Mozes. De koning van Moab. Ingehuurd. Om het volk Israël te vervloeken. En koning Balak dacht. Als deze man. Deze bekende profeet. Vloekwoorden spreekt. Dan worden die ook gerealiseerd. Dan komt die vloek over dat volk. Biliam laat zich roepen. En wordt er goed voor betaald. En dan gaat hij ergens staan. Ziet op het volk neer. En dan opent hij zijn mond om die vreselijke verwensingen en vloekwoorden te spreken. En hij kan er niet eens over zijn lippen krijgen. Hij spreekt daar woorden van zegening. En dat herhaalt zich tot twee keer toe tot woede van de koning. Heeft hij hem te komen? Biliam. Zonder dat hem een enige godsvrucht had. Een profeet. Zo in dit gebeuren door de Heer gebruikt. Om zegenwoorden vol te spreken. Zo is Caiaphas hier. Maar het is wel heel, heel triest voor de man. Dat hij als een profeet spreekt zonder dat zijn hart door de genade van God is vernieuwd. zonder dat hij een profeet in de dienst des Heren wil zijn, maar alleen zijn eigen belang en dat van zijn collega's en dat van het volk zoals hij het inziet. Hij profeteerde, zegt Johannes, naar die schitterende woorden. Hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor dat volk, maar dat hij ook de kinderen was die verstrooid waren tot één zou vergaderen. De hoge priester uit het huis van Aaron sprak deze woorden over zijn collega hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Koning en priester in één, maar tegelijkertijd Pascha. Het Pascha zal dadelijk gevierd worden in Jeruzalem en in het hele land. Herinnering aan de uit Egypte. Nu staat de Heer op het punt om een nieuw en eeuwigdurend Pascha te bereiden. Een nieuwe uittocht. Een uittocht uit de macht van de schuld en de duivel, de dood en de hel. En die uittocht zal bewerkt worden door hem die bereid is het paaslam te zijn. Het paaslam te zijn. Wanneer u volgende week het heiligavondmaal vieren mag, denkt u daar dan ook aan. Gemeente, als u ziet dat het brood wordt gebroken en het wordt toegedeeld, als de wijn wordt vergoten in de bekers en u de kelk in handen krijgt, en drinken mag. Op sacramentele wijze is het het vlees en het bloed van het paaslam. En zoals wij lichamelijk die spijzen ons toe-eigenen en die drank, zo mogen we in het geloof ja tot hem zeggen. Heere, doe intocht in mijn gemoed. Neem hier uw intrek in dit hart, dat van nature naar u vraagt, dat van nature van u is vervreemd, maar waarin u zelf het verlangen hebt gelegd. Leven uit de dood, naar u en naar uw heil. Caiaphas sprak als een profeet, dat één volk sterven zou. Later heeft de apostel Paulus juist ook dit motief opgenomen. We lezen van in bijvoorbeeld de tweede brief aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 5. Dat er één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Ja, want deze mens die dood moet sterven, zoals daar is besloten in Jeruzalem, neemt op zich, naar het woord van Johannes de Doper, als het lam, de zonde der wereld. En er zijn over dat sterven van de Heer Jezus Christus, het offer dat hij bracht, ook het geheimenis van de verzoening, al heel veel verhandelingen geschreven in de loop van de geschiedenis. Maar het blijft een geheimenis. We kunnen daar nooit met geen enkele logica, met geen enkele verklaring in binnendringen tot in het hart van de zaak. We kunnen alleen hiervan horen en ons verwonderen. En ons verblijden in het heil dat God op deze wijze heeft bereid. En het komt ons niet om te vragen, had het ook niet anders gekund? Zo heeft God het gewild. Zijn wet is gehoorzaam tot het eind. Eén keer is er God gehoorzaamheid gegeven. Is er God tot het bitter einde liefde gegeven. Eens en vooral is de wet vervuld. Vervuld door Jezus Christus, God en mens tezamen. één keer is. Paaslam geslacht. Dat een eind maakt aan het slachten van alle paaslammeren en aan alle dieroffers. Eens en voor al. Zoals in een brandglas het zonlicht zich samentrekt in het brandpunt. Zo is de gloed van toorn samengetrokken en heeft zich opgeladen op die ene. En is hij de dood gestorven als een gevloekte. In het oordeel van God moest hij klagen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? U kent die schitterende passages in het avondmaalsformulier. Hij gebonden, opdat u ontbonden zouden worden. Hij van God verlaten, opdat wij nooit door hem verlaten zouden worden. Hij in het gericht, hij dragende de straf en de vloek, dat er voor ons vergeving zou zijn. Verzoening onze zonden. Hier is, om met een ander beeld te spreken, één keer die ontzaglijke gapende kloof tussen de heilige God en ons onheilige mensen overbrugt. En hier is de weg. God kwam over die weg naar ons. En aan zijn hand mogen wij gaan die weg naar hem. Zo sprak Caiaphas. Johannes heeft het vanuit die vergadering later gehoord. Wie zou het hem verteld hebben? Ik weet het niet. Maar Johannes heeft zich verwonderd. Hij zegt, hoe mogelijk dat deze kerkvorst, deze snode kerkvorst, sluw en geslepen als hij was, een waarheid uitgesproken, die hij zelf niet eens beleed, waarin hij zelf niet eens geloofde, maar die wel de waarheid was. Zo heeft hij Jezus Christus zijn leven gegeven voor zijn schuldig volk, om het te ontzondigen, om het te heiligen en te reinigen. Ja, zegt Johannes, niet alleen voor dat volk, maar dat hij al de kinderen van God die verstrooid waren, tot één varen zou. En dan ziet Johannes hem bezig als de herder, als de goede herder, die in de loop van de jaren, die in de loop van de eeuwen, uit alle mogelijke volkeren, die kinderen Gods, na Gods welbehagen, bijeenbrengt en rondom zich schaart. En wil ik dan vragen, wat heeft dat voor ons nu, om deze zondag in maart, 2004 in de Maranatenkerk in Rotterdam te tekenen? Dan hoop ik zo vurig, gemeente, dat deze woorden uit de Heilige Schrift uw hart hebben geraakt. En dat u iets verstaat van die grootheid van God in zijn wondere lijden, niet ook in zijn wondere liefde, dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Om zo weer ons tot zich terug te halen. Zo heeft hij zich begeven in deze verloren wereld. En is in de Heer Jezus Christus een fontein geopend van eeuwig heil. En het wordt uitgeroepen, het komt ook tot ons, wie zal zeggen voor de hoeveelste keer in ons leven. Opdat wij komen en ons laten voeden. Opdat wij onze tocht laten lessen. Ik ben hier naartoe gekomen door al die drukte van de mensen die terugkwamen uit de Kuip. En die dacht een rustige route te vinden en ook die was helemaal verstrikt en versperd. Wat is dat toch? Als je niets hebt dan het vergankelijke, aan datgene wat een ogenblik een topic is. Als je een ogenblik allerlei verandert. Dat is het arm. Als je alleen maar de vergankelijke dingen hebt. Waaruit die dan nog op bestaan. Terwijl er is die eeuwige, onmetelijke rijkdom, lieve gemeente hier, van die liefde van God in de Heer Jezus Christus, die het verloren zoekt. En u kunt iets zo verzet. U kunt niet zozeer in het duister zitten. U kunt ook zo niet onder vragen, kritische vragen, bedolven zijn. Of dat woord zal in de kracht van de geest er dwars doorheen komen en u raken en zeggen: hier is uw heiland. Hier is hij die u zoekt. Hier is hij die u lief heeft met een eeuwige liefde. Komt en laat u leiden. Door deze herder, die al die verstrooide kinderen Gods, waar ze ook wonen, wie ze ook zijn, wat ook hun verleden is, welke taal ze ook spreken en welke graad van ontwikkeling ze ook mogen hebben, die hen allen in al die verscheidenheid bijeenbrengt, opdat hun leven van deze offeranden daar even buiten de stadsmuren van Jeruzalem voor eens en voor goed geschiet. Opdat ze leven uit deze springaarde van eeuwig heil. En volgen hem en beleiden hem, de goedherder die de zijn leidt, door alle nachten en woestijnen heen, maar zijn ook oasen, tot het eeuwige leven. Geloofd zij Jezus Christus. Amen.